Gemeente van Jezus Christus, van je familie moet je het maar hebben. Van je familie moet je het maar hebben. Ik ben zeer gesteld op mijn familie, op mijn broer en mijn zus en onze twee dochters en de schoonzoon. En gelukkig zijn er geen vetes, maar ik weet maar al te goed dat dat niet vanzelfsprekend is. En ik weet niet of jullie het programma Familiediner kennen. Misschien heb je dat wel eens een televisieprogramma en dat heet Familiediner. Het is een programma van de Evangelische Omroep in Nederland. En daar proberen ze mensen die ruzie hebben met elkaar samen aan tafel te krijgen. Dus dat is dan de doelstelling van dat programma en de camera's gaan mee en iedereen kan dus meekijken. En vaak lukt dat wel, om die mensen dan toch nog een keer aan tafel te krijgen, al gaat dat niet gemakkelijk. En soms is er maar eentje die ontbreekt, die niet over de streep te krijgen is, ondanks alle pogingen van de presentator. Ja, dat blijft dan vaak een lege plek, een voelbaar lege plek aan die tafel. Ik heb jullie, voordat ik dit gedeelte las, heb ik jullie kort geschetst wat er gebeurt in het voorafgaande met Jozef, vader Jacob en zijn broers. Wat we heel goed moeten beseffen als we dat lezen, is dat het een deel is uit het eerste deel van de Bijbel. Kijk, als ik de Bijbel zo aan jullie laat zien, dan staat het verhaal van Jozef al vrij in het begin. Het staat in het eerste Bijbelboek. Dat is een deel van de Torah. Een deel van de Torah, de Joodse leer, ten onrechte vaak vertaald met wet. En dat is belangrijk om te weten. Het verhaal van Jozef maakt deel uit van de Torah. De Torah, in de Engelse encyclopedie staat God's revealed teaching, our guidance for humankind. Not only for the Jews, but for humankind. Als we luisteren naar het verhaal van Jozef en zijn vader en zijn broers, dan heeft dat verhaal ons in de traditie van het Jodendom en van het Christendom dus iets te zeggen. Iets van Gods wegen te zeggen. Wat dan? En willen we dat wel horen wat dat ons te zeggen heeft? Het is meer dan een familieverhaal. It is more than a family history. Waarin de jaloezie tot een hoogtepunt komt als de broers hun eigen broer willen doden en uiteindelijk verkopen aan buitenlandse handelaars. Maar het is ook een familieverhaal. It's not just a family story, but it's also a family story. Sterker, het vertelt ons over de oorsprong van het volk Israël. Dat is namelijk de nieuwe naam van vader Jacob. Jacob, zijn oude naam is Jacob en hij krijgt een nieuwe naam. En de nieuwe naam van Jacob is Israël. Het gaat dus ook over Israël. Het gaat over de zonen van Israël. Broers zijn het. Kinderen van dezelfde vader en van vier verschillende moeders. Lea, Rachel, en Lea en Rachel hebben allebei een slavin. Die heette respectievelijk Silpa en Billa. En de kinderen zijn dus uit die gemeenschap gegroeid, ons geboren. En Rachel is de most beloved van Jacob. Rachel was zeg maar de hartendief van Jacob. En haar kinderen zijn Jozef en Benjamin. En dat zijn dus ook Jacobs lievelingen. Vader Jacob, Israël, heeft 12 zonen. Stamhoofden van later 12 tribes. 12 tribes. 12 stammen. En hij heeft ook nog een dochter en die heet Dina. Dat lezen we ook in de Bijbel. In het voorafgaande dat hij ook een dochter heeft. Misschien nog wel meer, maar deze wordt met name genoemd. Als we ze ontmoeten in het hoofdstuk, hoofdstuk 42, dan is Jozef in Egypte. Hij is daar onderkoning, de rechterhand van de farao. En farao is geen naam, wat ik zelf heel lang dacht dat dat een naam is, maar het is een titel, farao. En zijn vader, Jacob, denkt dan dat hij dood is, verscheurd door een wild dier. Zijn broers weten dat dat anders is. Maar ze hebben geen idee, waar hun doodgewenste broer nu is. En dan breekt er hongersnood uit in het Midden-Oosten. Niet alleen in Egypte, maar ook in de landen eromheen. Ook in Kanaan. Het beloofde land, het land van melk en honing. Er breekt hongersnood uit. Maar in Egypte hadden ze voldoende voorraad om die hongerperiode door te komen. Vader Jacob die heeft dat op de een of andere manier gehoord. En hij spoort zijn zonen aan om naar Egypte te gaan. En er staat er dan letterlijk, en dat vind ik een van de mooie dingen ook van het Genesis verhaal. Hij zegt dan tegen hen, wat zitten jullie daar nou maar te kijken? Waarom doen jullie niks? Why are you still looking to each other and not doing anything? Go to Egypt. I heard that there is grain to sell. Ga er maar naartoe en koop graan voor ons allen, zodat we niet van de honger omkomen. En hoe oud ze dan ook zijn, ik weet niet precies hoe oud ze zijn, maar vaders wil is wet. Ze gaan. Ze gaan. Met 10 man. En je zegt dan misschien, hé, maar ze waren toch met 12? Ja, ze waren met 12, maar ze gaan met z'n 10, want Jozef is daar niet bij en Benjamin mag van papa niet mee. Jij blijft thuis. Ze reizen naar Egypte en daar ontmoeten ze die onderkoning in levende lijven. Ze buigen voor hem ter aarde met het gezicht op de grond. Voor de onderkoning. Ze buigen voor hem ter aarde met het gezicht op de grond. Maar ze herkennen hem niet. Ze weten niet wie hij is. Maar staat er dan bij, die onderkoning die weet het wel. Die weet heel goed wie dat zijn. Die herkent ze direct. Maar daar laat hij niets van merken. Hij zegt bars tegen hun, wie zijn jullie? Ze zeggen, wij komen uit Kanaan om graan te kopen. Ja, ja, zegt hij. Dat zeggen jullie wel, maar je denkt toch niet dat ik dat geloof? Jullie zijn spionnen. You are spies. Looking for the weak places of my country. Jullie zoeken naar de zwakke plekken. Nee, heer, zeggen ze dan. Nee, nee, nee. Wij dienaren, zeggen ze dan. Hè. Wij dienaren zijn broers. Wij zijn zonen van dezelfde vader. Wij zijn eerlijke mensen. Wij kennen de voorgeschiedenis, maar zij zeggen, wij zijn eerlijke, we are honest people. We are no spies. En als de onderkoning dat niet wil geloven, dan zeggen ze het nog eens. Uw dienaren zijn met 12 zonen van dezelfde vader. Eén is er niet meer en de ander is bij zijn vader thuisgebleven. Maar de onderkoning houdt vol dat ze spionnen zijn. En dan gaat hij ze op de proef stellen. Hij gaat zijn broers op de proef stellen. He tries them out. He tries to find out how they are now. Hij wil eens zien of ze nog steeds zijn zoals vroeger. Ze zeggen dat ze broers zijn. Maar zijn ze dat ook? They tell him we are brothers. But are they brothers? Hoe is hun onderlinge band? Hoe gaan ze met elkaar om? En dan zegt hij, ik wil jullie jongste broer zien. Het is Benjamin, Jozefs volle broer. En in tussentijd laat hij ze opsluiten en hij zegt dat een van hen terug moet gaan naar huis om Benjamin te halen. En dan zitten ze 3 dagen vast. Dat getal 3 in de Bijbel is belangrijk, hè? 3 dagen in de gevangenis. Maar op de 3e dag. Op de 3e dag gebeurt er altijd iets bijzonders. Op de 3e dag dan worden ze bij hem geroepen. En het lijkt wel alsof er iets gebeurd is bij die onderkoning. Want hij is van gedachten veranderd. Hij zegt tegen hen, Als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God. Eén van hen blijft gevangen, de anderen mogen terug naar hun wachtende familie om hen te eten te geven, zodat ze niet omkomen van de honger. En om hun jongste broer te gaan halen. Want die wil die onderkoning zien. En dat zal voor hem het bewijs zijn dat ze de waarheid spreken. En dan horen we wat ze tegen elkaar zeggen. Ze zeggen dat niet zo luid en ze denken die onderkoning verstaat ons toch niet, want die spreekt een andere taal. Maar dat is anders. Ze zeggen tegen elkaar, this is our punishment. Dit is onze straf. We hebben ons niets aangetrokken van de smeekbreden van onze broer, terwijl we zagen dat hij doodsbenauwd was. Daarom zitten we nu in de ellende. Nu, jaren later, zien ze het gezicht van hun broer weer voor zich. Ze herinneren zich hoe angstig hij smeekte om genade. Maar ze waren toen keihard. Ze luisterden niet naar hem, die meesterdromer. Weg met die broer, dat lievertje van zijn vader. Maar nu worden ze gestraft. Omdat we ons niets van hem hebben aangetrokken. We saw the fear in his face, but it didn't matter to us. Jozef, hij hoort het. En hij verstaat het. Het is tenslotte zijn moedertaal. En hij gaat even weg, staat er dan in de Bijbel, hij gaat even weg om te wenen. Hij gaat even weg om te wenen. En zien wij die broers voor ons, voelen we eventjes met hen mee. Dan moet je eens proberen om dat even zo in te denken. Het grote, grote geheim wat ze al jaren met zich meedragen. They carry a burden of a secret all of their lives. Ze durven het niet uit te spreken. Het komt er nu met een zucht uit. De schuld die ze dag aan dag met zich meedragen. Die schuld die staat hen helder voor ogen. Nu worden wij hiervoor betaald, zegt Ruben. Een van de broers. Dit is onze straf. En dan gaan ze terug naar Kanaan. En Jozef zorgt ervoor dat ze proviant meekrijgen voor onderweg. En als ze dan onderweg zijn, dan ontdekt een van de broers, kijkt in zijn zak en die ziet dat het geld ook teruggelegd is. Ze hebben mijn geld teruggelegd, zegt hij tegen zijn broers. Kijk maar, hier ligt het in mijn voerzak. En dan staat er, de moed zonk hen in de schoenen. They lost all their courage when they saw the money back in their sacks. De moed zonk hen in de schoenen. En ze keken elkaar verschrikt aan. Wat doet God ons aan? En hierbij moest ik denken aan het evangeliegedeelte wat wij lazen uit Lucas. Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Doet Jozef hier dat ook niet? Hij geeft ze hun geld terug. Hij geeft ze genoeg mee voor de familie. Ja, tijdens de Bijbelgroep zei iemand, Jozef speelt een wreed spel met zijn broers. During the Bible group, one of them said, Joseph plays a rude game with his brothers. Maar is dat zo? Ja, hij stelt ze wel op de proef. Hij stelt ze op de proef. Hij confronteert ze keihard met wat er vroeger is gebeurd. Hun schuld drukt hij er nog eens extra in. Hij test hun broederschap. Maar tegelijkertijd zien we ook zijn bewogenheid. Zijn bewogenheid, zijn broederschap. Zij zijn geen vreemden voor hem, al is hij nog steeds een vreemde voor hen. En hij houdt het niet meer uit. Hij trekt zich terug. Hij weent. Zij zijn bang dat dit hun straf is. Hij weet dat dit hun redding is. Hij weet dat hij hun redding is. They fear for punishment. He knows, Joseph, that he is their salvation. That he is their salvation. Dit Bijbelverhaal staat in de eerste vijf boeken, in het allereerste boek, in de Torah, de wijsheid voor onderweg. Wijsheid voor op onze levensweg. En voor de Joden is dit het meest heilige wat we op aarde hebben. De Torah, heiliger is er niet. En ze behoren ook tot onze christelijke heilige schrift, tot de Bijbel. En in de christelijke traditie, is Jozef het prototype voorbeeld, dat is een mooi woord, hè? Example, maar but in Dutch het voorbeeld. Het is een beeld vooraf. Jozef is een beeld vooraf van Jezus. In hem zien we Jezus terug. Of in Jezus zien we Jozef terug. Hoor maar. Jezus, hij leed omdat hij overgeleverd werd aan de heidenen. Aan de Romeinen. Jozef wordt overgeleverd aan de handelaren, aan de heidenen. Jezus aan de Romeinen. Wij leverden Jezus uit aan de tegenstanders. Wij leverden Jezus uit aan de tegenstanders. En dan kun je natuurlijk zeggen, hoezo wij? Wij zitten hier in 2022. Wat hebben wij daarmee van doen? Ja, dan moet ik denken aan die woorden van een Nederlandse dichter uit de 16e, 17e eeuw. Dat is Jacobus Revius. Hij zegt, hij droeg onze smarten. Zo heet dat gedicht. He carried our burdens, our pain. Tenzij de Joden niet, dicht Revius, Heer Jezus, die u kruisten, nog die u smaden verraderlijk uw togen voor het gericht, nog die versmadelijk uw spogen in het gezicht, nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Tenzij de krijgslui niet, die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rokzaam dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer. Ik heb dit u gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. Jacobus Revius, 1630, een sonnet. Twee coupletten met vier regels, twee coupletten met drie regels. En dan, tenzij de Joden niet, tenzij de krijgslui niet. Ik ben het, o Heer. Ik. Bonhoeffer, de bekende Duitse dominee, zei, elke keer als een onschuldig mens moet lijden, leidt Christus opnieuw. Every time when a person, a human being, suffers without reason, Jesus Christ is suffering again. That's what the preacher Bonhoeffer, the German preacher Bonhoeffer said. En in de vorige samenkomst, twee weken geleden, toen zei ik dat het Bijbelse denken, dat in het Bijbelse denken zijn wij geen individuen. In het Bijbelse denken zijn wij geen losse mensjes, zoals we in het Westen vaak denken. Maar wij zijn deel van een gemeenschap. In biblical thinking, we are not individuals. We are part of a group, we are part of a family. So, if someone is guilty, everyone is guilty. If someone is holy, everyone is holy. So that has to do with each other. Wij zijn geen individuen in de Bijbel en in de Bijbelse geschiedenis. Alleen besta je niet. Alone you do not exist. En dan heeft het lijden van de ander, door een ander, dan jijzelf, ook met mij te maken. En de vraag is, ervaren we dat ook zo? De broers, zij voelen hun schuld als een loden last. Nu ze daar oog in oog staan met die vreemde onderkoning. Zal hij ze nu terugpakken? Of? Genade is niet goedkoop. Grace isn't cheap. Genade is niet goedkoop. Vergeving is niet te koop. Nog even biechten en ik ben er weer van verlost. Nog even zoveel weestige groetjes. Nog even sorry zeggen. Nog even sorry, het spijt me. Jozefs broers, ze worden niet met open armen ontvangen. Dat is duidelijk. Jozefs broers worden niet met open armen ontvangen. Ze worden niet direct in de armen gesloten. Jozef zegt niet van kom maar, direct. Dat zegt hij niet direct. Ze worden niet direct in de armen gesloten. Hoe verheugd Jozef ook mag zijn dat hij ze weer terugziet. Er klinken geen vrome lieve woorden bij het weerzien tussen Jozef en zijn broers. Integendeel, ze worden beschuldigd. Hun goede bedoelingen worden in twijfel getrokken. Hun broederschap wordt op de proef gesteld. Ze gaan er compleet onderdoor. Eén van hen wordt apart gezet en de anderen moeten opnieuw met een loodzware boodschap naar hun vader toe. Komt het dan niet meer goed tussen Jozef en zijn broers? Dit is het 42e hoofdstuk. Om dat te weten moeten we verder lezen. En ik wees jullie al op de Bijbelgroep, Jozef, een ecumenische Bijbelgroep, die leid ik samen met een priester uit de katholieke kerk, Antoon, kent hem wel, Antoon Willepit. En de tweede woensdag van maart, dan bespreken we het 45e hoofdstuk. En dan hoor je hoe dit verder gaat. En wil je daar een keertje bij zijn, zomaar als gast, dan ben je van harte welkom. En we horen dan over de tweede ontmoeting van Jozef met zijn broers. Hoe zal dat aflopen? Wil je dat horen? Wees er dan bij. Kijk op de website wanneer dat is. Dit was het voor nu. Amen. We gaan samen een lied. Ik moet even kijken hoe ik dat heb opgeschreven. We gaan samen luisteren naar een lied, Amazing Grace, bekend Amerikaans lied. Dat laat ik jullie horen. En daarin horen we de genade die in de Bijbel altijd het laatste woord heeft. Grace has the last word. Amazing grace,
Was good.